Op deze prachtige zondagmorgen, de eerste zondag in juni, van harte welkom bij Hour of Power. Alle kijkers, jong en oud, geweldig dat u en dat jij kijkt. We hebben een heel mooi programma. Thema overigens deze maand is Psalm 23, die bekende psalm van de goede herder die met zijn kudde op stap gaat. En daar gaan we veel over horen, ook in muziek. En vanmorgen is mijn gast Arjen Vink. Arjen, goedemorgen. Gisteren stond je nog volop te zingen op Theo Jongerendag op het podium.
Dat klopt, ja. Dus een geweldige dag met zoveel jonge mensen bij elkaar.
Zo bemoedigend. Ik heb zelf 20 jaar mogen presenteren, dus ik was weer helemaal blij om daar te zijn. Ja. En je hebt prachtig gezongen. Je gaat straks ook voor ons zingen, want je hebt je gitaar niet voor niets meegebracht. En je hebt een bijzonder verhaal over de ziekte die jij aan het overwinnen bent. En heel veel boeiende dingen in Hour of Power. En ik wens iedereen heel veel kijkgenoegen. En bovenal, ik hoop dat je bemoedigd wordt door de inhoud van dit bijzondere programma.
Join us today for the best hour on television. The Hour of Power from the Crystal Cathedral.
Dat klopt, ja. Geweldige dag. Zoveel jonge mensen. Welkom. Ja.
Good morning.
Good morning.
Turn around, shake hands with somebody close to you. And give them the blessing. God loves you, and so do I. Well, this is a wonderful Sunday again, and I'm honored to stand with my daughter, Dr. Sheila Schuler Coleman, who is the pride of my life.
Oh, thank you, Dad. You are the pride of my life. Thank you.
So, this is the day that God has made. Let us rejoice and be glad in it.
Yes.
Lord, it's happening. The spirit within us is rising. A positive emotion is moving through us. We are in a presence that is precious. It is you. Thank you, Lord, for the surprises of joy you have for us in the next 60 minutes. Amen.
Amen.
Today we are going to be singing a folk hymn that has been around for over 100 years. The words kumbaya just mean come by us, Lord. And we know that a God who gave his life for us, who loves us, will certainly be near us when we seek him. Let's sing together. Kumbaya, my Lord.
Kumbaya, my Lord. Kumbaya. Kumbaya, my Lord. Kumbaya. Kumbaya, my Lord. Kumbaya.
Someone needs you, Lord. Kumbaya.
You may be seated. Our scripture lesson is from Psalm 23. The Lord is my shepherd. I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod, your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup runs over. Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever.
What do you say to someone who feels like they've lost it all? Over the edge with no one there to break their fall. And what do you say to someone who feels so unloved, giving themselves away a little bit every day just to be good? What do you say to a hopeless soul who can't remember their way home and everything is out of their control? There is no valley, there is no darkness, there is no sorrow.
There is no distance.
In the 1960s, a man by the name of Harry Dent, and that name may ring a bell with you, he entered the political service and worked with a number of presidents. But it wasn't until Harry Dent took a trip to Israel with Pastor Ed Young Sr. that he saw and believed that all he had heard about Jesus was real, an answer to his daughter Ginny's prayers. Ginny Dent Brandt has captured her father's true life story in this book, Finding True Freedom from the White House to the World. Please welcome with me Ginny Dent Brandt. Ginny. God bless you. Good to meet you. So tell everybody, for those of us who do, from the daughter's perspective, who was Harry Dent?
My father was a man who built the Republican Party in the South, and he also served a senator and presidents Nixon, Ford, and Bush.
Wow. So he, but his ascension in politics, the up the ranks, was very quick, was it not?
It was quick. Between working for a senator, and then 4 years later, he was working for the president of the United States.
Had an office in the White House,
yes,
right?
Yes, he did, right there in the White House.
Wow. And amazing. And you got to play there as a little girl.
Well, I got to play in the Senate as a little girl. I was a teenager.
Wow.
We were actually in the White House going to dinners and concerts. And I actually got to fly on the Air Force One with the Nixons.
Wow. What an amazing life. And you thought everything was all peaches and cream and exciting when you were 16. And then suddenly it took a downturn.
Yes, it did. At 16, I was offered a modeling contract in New York City, and with my dad working for the President of the United States, we were on top of the world.
Yeah.
And then Watergate came.
Watergate, yeah. We can't talk about Harry Dent without talking about Watergate, but that's not necessarily a bad thing, as you talk about in the book. You talk about what Watergate did for your dad.
Watergate was a blessing for my father in the end because it opened his heart to the Lord. He was brought to his knees when he almost went to prison, as many of his colleagues did. But when God threw him a life preserver through his daughter's prayers, he began to see that maybe God was who he said he was.
Your whole family went to church every single Sunday, so...
Oh, we did. We did, and we were paving our way to heaven with our good works and not realizing there was so much more.
Wow. So you had, but you had a turning point in your life during these same years, these teenage years.
Yes, when I was age 16, just 6 months before the Watergate crisis hit, I realized now that God was working in my heart through Young Life Ministry, bringing people to mentor me and make me what I needed to be so that I could stand in the middle of the storm. But I was growing in ways that my parents did not understand.
Wow.
And it was during Watergate that I realized that my father, who brought me up in the church, did not really have his life committed to Jesus Christ.
But your dad was spared, I think, in large part to your prayers. He had a daughter praying for him, and God was guiding his steps and protected him. Do you want to share a little bit about what some of the divine steps that God did with your father that saved him?
One of the things that saved him in the end with Watergate was that he was not there when Watergate was planned.
So what a providence of God. And here, and yet, at the time, your father looked at it as a demotion that
he'd
been left out.
He did, and many times we look at something that happens to us that it's not the will of God, and we realize later that was God protecting us.
Yes.
In our darkest hours.
Yes.
God is there.
He is. And but you kept praying for him, and then your dad gave his life to Jesus. And how did that happen?
Well, after 6 years of praying for him, and many times my husband and I were very discouraged, because at first as we were praying, he was opposing our path. He was blocking our spiritual path everywhere we looked. We wanted to go to Columbia International to learn the Bible. He told us we would never be a success, and he forbid it. But we went anyway. And as we were praying, God was working in his life, even though we didn't know it. God was working the entire time. He had a plan to bring my father to him. And through many circumstances, including the conversion of Chuck Colson, the horror of living through Watergate and all the anxiety, as well as going on that Holy Land trip with Dr. Ed Young and seeing that Jesus was real and everything he said was true, certainly made a difference in his life.
Yeah, so once he gave his life to Jesus, he had a radical change. He even left a very successful political and law firm, did he not?
He left his legal and political career, and you ready for this? He went to the forbidden place, Columbia International University.
Yeah, yes. So here he was called to really foreign missions, and he left a legacy, an eternal legacy in Romania.
He did. He did mission work in about 10 countries, but the ironic thing again is he didn't want his daughter to end up being some gosh-awful missionary. And in the end, he became everything he forbid me to be and more. And yes, he did bond with the persecuted brethren in the underground church after the communist walls fell. Mm-hmm. And he worked for 10 years helping them to plant their churches on the surface and training their pastors and helping the government itself to recover from the devastating effects of communism. And for his work in Romania, he was given honorary citizenship by that country.
Isn't that something? What a wonderful legacy that he ended up leaving thanks to your prayers, Jenny. And today, I want to look at people who are watching on the Hour of Power, and I want to say to people who are here at church, many of us have people that we know and love. It might be a family member, it might be a spouse, it might be a child, it might be a parent, like for in your case, who you have a burning in your heart that they know Jesus. And so what would you say to them? What advice would you give to them?
I would tell them today, because I know I've stood in their shoes, and I still stand in their shoes for people that I love, that you live your life as a witness. They must see Jesus more in your walk than in your talk. Pray with a passion and leave the results up to an almighty God.
Wow. So let's do that right now. We're going to pray, and Jenny and I are going to hold hands, and we're going to pray with you. We're going to stand together here, and we're going to pray. And follow me. Lord Jesus, today I lift up to you. And right now, God is bringing a name to your memory. We lift up this person to you, O God. We lift this person up. Give me the courage, O Lord, to walk the walk, to model for you. And now, Lord, I leave the results to you, knowing that you love this person even more than I do. Thank you, Jesus. It's in your name we pray this prayer. Amen.
Amen.
Amen. Thank you, Jenny.
Thank you for having me.
God bless you. Wonderful, wonderful testimony.
Thank you, Dr. Shula.
Thank you.
choir.
Het koor van de Crystal Cathedral zong prachtig, How Firm a Foundation. En dat op een stralende zondagmorgen, de eerste zondag van juni. Vakanties komen eraan, weer lekker om naartoe te kijken. Maar weet wat het koor zong. Jesaja 41, daar staat, vrees niet, want ik ben met je. Dat is ook het thema van Hour of Power dit jaar. Ik ben met je, hoe de omstandigheden ook zijn. En mijn gast van vanmorgen kan daarover meepraten. Het is Arjen Vink. Hij zit achter het psalmproject. Daar gaan we zo meteen meer over horen. Hij heeft zijn kinderen meegebracht. Die komen zo meteen ook nog even papa meehelpen om te zingen. Want hij is een bekende zanger. Arjen, goedemorgen.
Goedemorgen.
Laten we eens beginnen met, je hebt de ziekte van Crohn. Wat is dat?
De ziekte van Crohn is een ontstekingsziekte aan darmen. In dit geval bij mij ook. En het staat op de klassieke plek. Van dunne darm naar dikke darm, die overgang. Er zat een flinke ontsteking. En ik loop er al een hele tijd mee achteraf gezien. Maar in december 2009 kwam het uiteindelijk tot een operatie. Ja,
en toen heb ik ook. Dat is heftig.
Dat is pittig, dat klopt. Ja. Ja. Ik heb ook even mijn werk stop moeten zetten. Ik heb een paar weken ziek op de bank gelegen thuis. En dan gebeurt er van alles.
Wat gebeurt?
Het was. In de zomer van 2009 dat ik voor het psalmproject wat psalmen inzong. En die cd die kwam net uit in november. En toen moest ik me net ziek melden. Want ik was natuurlijk al onder behandeling bij de arts. Op controle, hoe gaat het, bloedprikken enzovoort. Maar ik was nog wel aan het werken. Ik geef lichamelijk opvoeding. Maar die ontsteking die werd zo groot. En ik had zelfs een paar darmperforaties, waardoor het echt een klont werd.
Zo.
Die aan mijn buik vast ging hechten. Heftig. En ik merkte dat met het voordoen van activiteiten. Dus ik moest me steeds vaker excuseren naar mijn kinderen toe. Van, sorry, ik kan het even niet meer voordoen. Wil jij het even laten zien? En op een gegeven moment belde mijn specialist van, we hebben bloed gezien. En ik wil even weten hoe het met je gaat. En hij hoorde op de achtergrond natuurlijk die sportende kinderen. En toen dacht hij van, waar ben jij? Ik zei, ik ben op mijn werk. Hij zegt, dan ga je je nu ziek melden. Want wat jij nu moet doen is rust houden. Want ik denk dat er een operatie aan gaat komen. Je moet in de beste condities straks op die operatietafel komen. Dat betekent nu ziek melden, bedrust nemen thuis.
Wat gaat er door je heen dan? Want je hebt de zorg voor je kinderen, je gezin. En
ja.
Je wordt uit je werk gesleurd.
Ja, nou ja, wat gaat er door je heen? Ik bedoel, het was uiteindelijk weer heel erg duidelijk dat het niet goed was. En dat het met de prednison die ik toen al slikte. En de andere medicatie, dat het niet beter werd. En maar nog maar even terug te komen op het moment dat ik thuis op de bank lig. Wat gaat er dan door je heen? Je wordt echt stilgezet uit die draaiende maatschappij. En wat je zegt ook, een jong gezin. Verdrietig. Wel degelijk. En ook wel ergens teleurgesteld. Als je zijn vrede en zijn rust elke dag mag ervaren. En met name in die periode. Dan is het te dragen. En dan kan volgens mij geen lijden te groot zijn en geen verdriet te groot.
Je zegt wat.
Ja. Ja, maar zo heb ik het echt ervaren. Ik ben geen moment alleen geweest. Ook niet thuis op de bank. En ook niet op het moment dat ik het ziekenhuis in ging. En dat was een enorme troost. Je legt je in de handen van de chirurg en van je specialist. Maar daarnaast weet je ook gewoon, God is met me. En dat, je kunt geen grotere troost vinden en geen grotere zekerheid dan dat je schepper, de bron van het leven, met je is. Los van wat de uitkomst ook zou zijn. Misschien zou het wel ziek blijven.
Het is moeilijk mee.
Ja,
hè?
Natuurlijk is dat moeilijk. Want je wil zo graag een sterke man zijn, een sterke echtgenoot voor je vrouw en een sterke vader voor je kinderen. En dat kon even niet. En dat is niet erg. Want we hebben ze. Ze hebben dit zoals ze nu hier ook bij zijn. Ik mag even een slokje water pakken.
Tuurlijk.
Ja. ze hebben me ook in tranen gezien. En wij denken, ja, dat hoort er ook gewoon bij. Nee, nou, houden ze niet van weg.
Ja.
Want dat is wat het leven ook is.
Ja.
Althans, nu nog. En ze hebben ook gezien dat ik mijn troost bij God haal. En dat we samen bidden en samen uit de Bijbel lezen. En dat is een heel groot goed.
Ja. Weet je wat ik mooi vind, Arjen? Dat jij een stoere vent. Dat je je emoties durft laten zien. Als je zwak bent, ben je sterk, vind ik. Veel verdriet, veel pijn, duidelijk. Hoe gaat het nu met je?
Heel goed. Het gaat... ja, het is, ik ben heel dankbaar dat ik... De kleine dingen weer. Wat ik net zei, je wil graag een sterke echtgenoot zijn. Je wil graag een sterke papa zijn. Op een gegeven moment kon ik mijn zoon gewoon niet meer op schoot hebben.
Ja.
Omdat het drukte tegen die ontsteking aan. Ik kon niet meer voetballen, want die verkleving in je buik, dat trok. Ja. Over op en neer lopen naar de bij ons in het winkelcentrum, omdat de kinderen aan het schaatsen waren in januari, dat ging niet meer. En dus ik bedoel, ik kan mijn vak weer uitoefenen.
Ja.
Ik kan mijn kinderen op schoot hebben.
Ja.
Ik kan een potje voetballen met ze. En sterker nog, ze komen soms zo vaak vragen, kom je een potje voetballen? Dat ik zeg van, nou, nu even niet. Maar tegelijkertijd denk ik dan van, het is een groot goed dat ze het nog vragen.
Ja.
En doe het nou maar gewoon.
Ja.
En geniet ervan dat het kan. En het gaat heel goed.
Ja. Ja. Jij bent bezig, want de CD, het Psalmproject, heb ik, geloof een half jaar in mijn auto in de CD-speler gehad. Dus ik ken ze allemaal nu uit mijn hoofd. Als ik ken de meeste psalmen wel, maar die hebben mij ook erg geholpen. En een van de psalmen, of waar het mee begint. En vaak als ik dan even een kort ritje had, dan hoorde ik, Heer, u maakt mij uw wegen door uw woord en geest wat jij dan zingt.
Ja.
Kun je dat eens even laten horen?
Dan kan ik wel er best wel even van laten horen.
Ik vraag het zomaar spontaan.
Ja, ik denk wel dat ik daar een eigen bewerking van
Want,
heb.
Want voordat je begint, heel veel van onze oudere kijkers kennen de psalmen, die 150, althans een groot deel van uit hun hoofd. Wat maakte dat je psalmprojecten bent gaan doen? Want tegenwoordig is het allemaal wat moderner, gospel.
Ja. Ja.
En die psalmen zijn een beetje uit, mag ik het met respect zeggen, uit de oude doos?
Dat mag je met zeer veel respect zeggen. Ik bedoel, ik ben zelf opgevoed in de christelijk-reformeerde kerk in Almelo. En daar zongen ze altijd al de psalmen. De teksten waren mij minder bekend dan de melodieën. Op een of andere manier was dat, denk ik, dat orgel en de vorm van beleving van die psalmen voor mij als kind wat te ver weg.
Ja.
En in de zomer van 2009 werd ik gebeld door Ilko Vos, die initiatiefnemer is van het psalmproject. En die vroeg of ik wat psalmen wilde inzingen. En toen dacht ik van, onbekend. Niet geheel onbekend, maar toch nog onbemind.
Ja.
En ik ben dat gaan doen. Met zeer grote vreugde. En dat wordt met gitaar en cello en drums begeleid.
Prachtig.
Dus het wordt gewoon wat dichter bij de generatie.
Ja, het is wat moderner.
Het is wat moderner.
Nou, we gaan even luisteren. Ja.
Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen gultreden ben.
Prachtig om het te horen.
Ja, ja, okay.
Schitterende, nou, oude psalm.
Dat is zo.
Ik zing ze ook graag, hoor. Geweldig. Even leuk om tussendoor te vertellen. Dominee Schuller, van Nederlandse afkomst. Het heet nog altijd de Nederlandse Hervormde Kerk, de christelijke titel. Als er visite uit Nederland is, dan is het standaard dat we psalm 42 zingen. En Dominee Schuller staat dan ook nog een deel mee te zingen. Okay. En dan echt ook diep ontroerd. Neigend de jacht ontkomen. Een van die 150 psalmen geschreven door herdersjonge David, die laat de koning van Israël, 3000 jaar geleden. Mm. Nou, ik kan me geen liedje meer herinneren dat 3000 jaar oud is. Waarom zijn die psalmen nog zo actueel?
Nou, wat ik zelf denk is dat, voornamelijk zijn ze geschreven door de psalmdichter David. En de open relatie die hij met God had en heeft, is zo van hart tot hart en zonder blad voor de mond nemend. Van lofprijs tot klagen. En ik denk dat we daar heel veel herkenning zeg maar, in de psalmen van vinden. Ja. En we mogen ook God naderen met lofprijzing en met klagen. Want God heeft ons geschapen met beide emoties. Hoogtepunten, dieptepunten. Kom zoals je bent en zeg wat je op je hart hebt en wat je bezighoudt. Want hij wil het van je horen.
Zeg wat, want heel veel mensen zijn bang om bij God te komen met problemen.
Ja.
Niet dus.
Nee.
De hemel is niet verkoper.
Nee, absoluut niet. Je kunt het soms wel zo ervaren.
Ja.
Ja, maar ik denk dat je absoluut moet durven uitspreken wat er in je leeft. Dat hij dat wil horen en niet de mooi gepolijste gebedjes. Nee. Nee. Ja.
Nee. Ik vond het ongelooflijk fijn dat je hier was. En nogmaals, wat ik bewonder in een sterke vent zoals jij bent, dat je je emotie durft te laten zien. En daarin ben je sterk, vind ik. Als je zwak bent, ben je sterk. Het is heel leuk. Je hebt vanmorgen hier in alle vroegte gezellig hier bij me thuis. De vrouw en kinderen meegenomen. Ja. Het ziet er al heel zomers uit in korte broek. Jongens, kom er eens bij. Janna, je dochter en je twee zoons, Nout en Daan. En je gaat een lied zingen wat kinderen ook graag zingen. Psalm natuurlijk. Welke is het?
God heb ik lief.
Want die getrouwe Heer.
Ja, Psalm 116. Ja.
God heb ik lief, want hij is trouw mijn Heer. Hij hoort mijn stem, mijn smeken en mijn klagen. Hij richt zijn oor. Ik roep tot hem al mijn dagen. Hij geeft mij hulp, hij redt mij keer op keer. Ja, hij redt mij keer op keer. God heb ik lief, hij is trouw mijn Heer. Genadig, rechtvaardig is de Heer. God heb ik lief, hij is trouw mijn Heer. Genadig, rechtvaardig is de Heer. Is de
prachtig. Ik laat even de cd zien van het Psalmproject. Heerlijk om naar te luisteren. Hey vrienden, jullie zijn hier niet voor niks gekomen natuurlijk. Kan je goed zingen?
Aardig.
Nou, dan gaan we dat graag luisteren. Wat zing je s'avonds met de kinderen voor het naar bed gaan?
Ik ga slapen, ik ben moe. Maar ook vader, nu de dag voorbij is, zeg ik heel stil dank u wel.
Nou.
Zullen we dat samen zingen?
Ja.
Vader, nu de dag voorbij is, zeg ik heel stil, dank u wel. Voor wat prettig, mooi en goed was thuis, op school en bij mijn spel. Amen.
Nou,
amen.
Geweldig. Jongens, jullie zijn muzikale talenten. Ik wil jullie allemaal heel hartelijk bedanken dat jullie hier waren. Arjen, ik geef je graag deze klok, een vaderdaggeschenk. Okay. Je bent de eerste die hem krijgt. Prachtig look uit de Christelijke Kathedraal. Staat de tekst op. Zijn die de Heer verwachten, putten nieuwe kracht. Nou, dat heb je zo prachtig verteld. En je sloopt dit er even uit. Dan raakt hij aan de praat. Knalt hem er weer in. En dan gaat hij als een gek lopen.
Fantastisch.
Mag ik hem graag aan je geven?
Jan,
hij is erg mooi.
Goed zo.
Zwaar, hè?
Ja, hij is okay. Al aangewicht. Ja.
En wij laten graag aan de kijkers zien hoe ze dit vaderdaggeschenk kunnen geven. Aan vader of aan zoon of veel mogelijkheden. En ja, wij gaan terug naar de Christelijke Kathedraal. Daar gaan ze Psalm 23 zingen. Dus we blijven in de psalmen.
Prachtig.
Over de herder, de goede herder. En daarover spreekt ook Jim Penner.
Don't you love the faith of a child? When a child can sing those words from the heart, isn't it an amazing thing? And you guys are amazing. Can we thank them for leading us in worship today? Well, you just heard the words sung. Hear the word of the Lord from the 23rd Psalm. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for His name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For You, God, are with me. Your rod and Your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup runs over. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. There's a verse in this 23rd Psalm that I really struggled to understand my whole life. I struggled with this verse. I think that's why God created the circumstances that had me give this message today on this part of the 23rd Psalm. Now, what is that verse that I struggled with? That verse that I struggled with, I'll read it to you. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. Now, some of you are saying, why in the world would you struggle with that? He makes me lie down in green pastures. Doesn't that sound like a great day at the spa? Wonderful, comfortable, lounging in a pool maybe. right? That's the picture in your mind when you say, He makes me lie down in green pastures. But what about all those times where the green pasture looks like it's filled with rocks and thorns and cactus? What about all those times when there doesn't appear to be any green at all? It looks like a desert landscape. Picture for a moment the high desert of California. You've all been there or seen images of it. In the high desert of California, rocks and thorns and stones can be beautiful, but it looks like it's barren of life. There's even a phenomenon that happens in the desert. It's unique to the desert. It's because of the hot and cold climate changes and atmospheric conditions that, because of that, light rays actually bend and create what's called a mirage. And a mirage is when these light rays bend that some distant object, like a large mountain, can actually look like a castle. Or a rock formation can actually look like palm trees and water. It's called a mirage. So what happens when a green pasture and still waters that this 23rd Psalm talks about, what happens when it looks like a mirage to us? What happens when that green pasture looks like a mirage? God, how in the world am I supposed to lie down in the middle of all this mess? In the middle of this tragedy, in the middle of this pain, how am I supposed to lie down in the middle of this struggle? That is not a green pasture. Green pastures are a mirage in that circumstance. Now, growing up as a child, I was read this 23rd Psalm often. And I'll never forget, at the age of 10, divorce had visited my friends' households. I'd seen the destruction it had caused. And I remember at the age of 10, I'll never forget the image. I remember my bed. I remember the color of the bedspread. I remember the small window in the corner of the room of our one-story house. And I remember my father, natural father, tucking me in bed that night. And I remember saying to him the words, "Daddy, don't leave. Daddy, don't leave." And for me, green pastures were a long, long way away, because I'll never forget his response. "We'll see." And as he said it, I knew he was leaving. With the sadness that he spoke those words, "We'll see," I knew he was gone and walking out the door. Green pastures that day were a mirage for me. Many years later, my mom remarried. Wonderful man, a man who taught me how to love again, taught me how to laugh, became my father. And shortly after I got married, I was a young husband, and my mom calls me on the phone. I'll never forget the color of the carpet, the chair I was sitting in my house. Mom calls me and said, "Your dad went to be with Jesus last night." That day, green pastures were a mirage. See, because I had this personality when I was a young boy and as a young adult, I had this personality that I had to fix things. If there was a way to fix something, I was going to fix it. If I worked hard enough, if I strove for the best, I could fix things. You have the same personality. A lot of you have the same personality. You can fix things. I couldn't fix him walking out the door when I was 10, and I couldn't fix death when my stepfather died. I couldn't fix that. Green pastures seemed like a mirage. Now, David, the author of this 23rd Psalm, understood that. David understood it. Because if you go back one chapter in Psalms, here's what you will read in Psalm 22. David, mind you, is hiding out in a cave because the king is trying to kill him. The king is trying to kill David. And David writes these words, my God, why have you forsaken me? Why are you so far from helping me and so far from the words of my groaning?" The same David that wrote that 23rd Psalm wrote the 22nd Psalm. He understands our pain. He understands when green pastures look like a mirage. In the 22nd Psalm, they look like a mirage to him. Maybe you find yourself there today. When disaster strikes and a loved one dies tragically, when a layoff hits, when your relationships plunge, when your finances appear to be in ruin, when green pastures look like a mirage and you find yourself saying, my God, why have you forsaken me? You know what? This morning, God's going to do something for you. God's going to reveal to you that green pastures are never, ever a mirage. This morning, the Lord's going to do that for you. Now, how do I know that's possible? How do I know that they're never a mirage? I can say that because of how the 23rd Psalm starts. The Lord is my shepherd, I shall not want. Verse number one. The Lord is my shepherd, I shall not want. Because of that, because the Lord is your shepherd, because he can guide you, because he knows the best for you, I'll go so far as to say green pastures and still waters are a promise, not a proposal. The Lord is my shepherd. Now, take that to heart, because if you realize God is all you need, and God is our good shepherd, and the good shepherd is the one who makes me lie down, don't you think he knows what's best for you? Let me put it this way. It doesn't matter what the landscape looks like to you. If God says the pasture is green, the pasture is green. Now, some of you didn't catch that. We'll try it again. If God says the pasture is green, the pasture is green. It's called trust. Wow. This is where trust comes in big and comes in heavy. And stay with me, because if you miss this, you missed everything in this message. If you miss this one, you've missed it all. Because when you are at your wit's end and your life appears to be in ruin and you have nowhere to turn, that's when God is going to say to you, lie down. The pasture's green. And you're saying, what? Lord, that's a mirage. There's rocks there and thorns there. I'm in the middle of this mess. In the middle of your mess. Not when you're comfortable. Not when life's easy. In the middle of your mess, God's going to say, lie down. Trust me. Trust me. I'm in control. Now, how can I say that? I love the image in Matthew 8. Picture the image of Jesus asleep on a boat. Jesus is asleep. And the Bible says the disciples are with him on the boat. Jesus is asleep. And Matthew 8:23 says, a great tempest arose on the sea, so that the boat was covered with waves. But Jesus was asleep. Now, I've never been on the ocean when the waves are literally coming over the boat. I have been in plenty of relationship storms and financial storms and family storms when the waves were clearly coming over the boat, and so have you. You know what that storm looks like. When the waves are coming over the boat, you know what that storm looks like. And the Bible says Jesus was asleep. Now, what do the disciples do? Jesus! Don't you care that we're perishing? That's their reaction. Now, mind you, this is the same disciples. These disciples knew the Old Testament. They knew the 23rd Psalm. They've heard it growing up. He leads me beside still waters. He makes me lie down in green pastures. The disciples knew that verse. But when the storm waters are coming over the boat, Jesus, don't you care that we're perishing? Don't we do the same thing? We know the 23rd Psalm. And in the middle of our storm, our financial storm, our layoff, our relationship struggles, Jesus, don't you care that I'm perishing? Right? We do the same thing. Now, what's interesting is Jesus' reaction. They wake Jesus up, and what does Jesus do? He said to them, "Why are you so fearful, O you of little faith?" Then he rose and rebuked the winds and the sea. And there was a great calm. Now, I guarantee a lot of you here just missed what I just said. Jesus woke up and he said, "Why are you so fearful, O you of little faith?" You're not quite getting it yet. We're getting there. The storm waters are coming over the boat. The waves are coming over the bow. They're scared to death, the disciples. And Jesus wakes up, and the first thing that he does is he says, "Why are you so afraid, O you of little faith?" Ah, the lights are coming on. Jesus didn't calm the storm first. The waves are still coming over the bow. And as the waves are coming over the bow, Jesus says, "Why are you so fearful, O you of little faith?" And the waves are still coming over the bow. In your relationships at home, and you're scared to death, and Jesus says, "Why are you so fearful, O you of little faith?" And the waves are still coming over the bow in your home. Right? He hasn't calmed anything yet. He does that next. He asks you why you're so fearful. It's called trust. Do you trust him or you don't trust him? Now it appears, when Jesus says, "Why are you so fearful?" that the circumstances haven't changed. And that's actually where you'd be wrong. The circumstances have completely changed. You know why? Jesus is there. Jesus is right there. The circumstances already changed. Just him being there changes the circumstances. And he's saying, "Why are you so fearful?" Jesus, your good shepherd, is saying, "Trust me, O you of little faith." As the storm clouds gather, trust me. As the waves come over the bow, trust me. And when you trust, oh, that's when the calm comes. You see, it doesn't matter what your circumstances are. It doesn't matter what your circumstances are. When Jesus says trust, you trust. You trust. And everything changes in that instant when you trust. I thank God, I told you a little bit about my story. I thank God for every struggle, every pain, every heartache, every one. Every single one, because they brought me closer to Jesus. I have more faith today, I have more love for Jesus today than yesterday. What about you? Every struggle you face, can you say, "I love Jesus more today, I trust him more today than yesterday"? Ooh, can you say that? Say that. You know, Bill and Gloria Gaither, they wrote a song, "Because He Lives, I Can Face Tomorrow." Some of you remember that song. They wrote that song after coming through a horrific circumstance in their life. When they thought many things were lost, they wrote those words, "Because He lives, I can face tomorrow." I can say that in my life, "Because He lives, I can face tomorrow." Because Jesus lives, you can face tomorrow too. It's called trust. Let's stand and pray together. Oh, Lord Jesus, so often, we look at the waves and not at you. We look at the thorns and not the green pastures that you're actually asking us to lie down in. The green pasture called trust. Today that ends. Today we start anew. And if you're ready to go beyond just accepting Jesus as your Savior, if you're ready to just trust Him with everything, just repeat this line, Jesus, I trust you. Jesus, I trust you. Thank you, Jesus. We give praise to you in Jesus' name. And let's give the Lord an applause. You have, that's not just an amen.
How may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. And may God give you peace in your soul. Hallelujah. Now, don't go out and have a good week. No. Go out and make it a great week. Amen.
Jim Penner sprak over een bekend gedeelte uit Psalm 23. Over de goede herder die je naar grazige weiden leidt en naar stille wateren voert. En dan heb je rust. En de vraag is, heb je dat ook? En ik hoop dat deze uitzending mee heeft geholpen om dat geloof, dat vertrouwen te vinden of te hervinden. Volgende week hebben we opnieuw een bijzondere gast. Het is Joop Godmers. Heel veel geld, geen geluk, bekende drugsbaron, crimineel, door de politie gezocht. En zodanig aan het einde van zijn Latijn dat hij zelfmoord wil plegen, pistool op zijn hoofd heeft en dan gebeurt er iets. Hij is inmiddels een trouwe kijker van Hour of Power en ik denk een heel bijzonder verhaal. We hopen er volgende week weer te zijn. Graag tot volgende week. En als je in contact wilt blijven met Hour of Power, kijk op www.hourofpower.nl. Bedankt voor het kijken.